Goedemorgen, broeders en zusters en gasten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Bijzondere dienst, omdat het een beelduitzending is. We zitten hier met een heel klein aantal mensen. We zitten met z'n achten. De dominee is er en de koster en iemand voor de beamer. Eentje voor de techniek. Eentje voor de bijbellezen, voor de zang en begeleiding. En ik zelf. Zoveel mensen zijn er, dus om u even een beeld te geven hoe dat nou gaat hier. Dus dat is anders dan anders, maar verder is alles hetzelfde en gaan we een mooie dienst meemaken. Daar vragen we zo meteen een zegen voor. Een mededeling die gaat over de collecte. De collecte is bestemd voor West, voor de Theologische Universiteit en voor Oost, International Justice Mission. Deze dienst gaat Jan Wisseling ons voor en wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goede en gezegende zondag. Net tijdens het kerkraadsgebed zei Harold dat het weer een prachtige dag is. En als je zo naar de kerk rijdt, dan heb je niet het idee dat er in de lucht op een of andere manier een heel naargeestig virus rondzweeft. Harold zei al, we zijn hier niet met heel veel. Maar ik wil al degenen die deze dienst meeluisteren van harte welkom heten. Ook de mensen die waarschijnlijk vanmiddag via de Stilok deze dienst zullen meemaken. Alle kijkers, fijn dat u met ons verbonden bent en wij met u. Belangrijker nog en mooier is dat God met ons verbonden is, dat Hij dag en nacht online is. Als je de stemming probeert te proeven bij de mensen, dan denk ik dat één woord daar heel erg bij past en dat is het woord angst. Mensen zijn onzeker. En hoe gaat dit verder? Hoe gaat het aflopen? Zal ik gezond blijven of ook door het virus geïnfecteerd worden? En dan? En moet ik naar het ziekenhuis? Zal ook ik aan de beademing komen of op de IC en overleef ik het wel? Mensen zijn bang om alleen te zitten. Maanden nog, naar alle waarschijnlijkheid. Daar kun je depressief van worden. Mensen zijn bang dat hun bedrijf het niet zal overleven. Of ze hun baan kwijtraken. Angst. En misschien draag je een vorm van angst al je leven lang mee. Ergens. Van huis uit of van jongs af aan. Angst kun je overschreeuwen, maar er zijn in de Bijbel veel liederen die over angst gaan. Dan kom je mensen tegen die angst openleggen, ook durven te benoemen en ermee naar God gaan. En dat is wat we ook in deze dienst vanmorgen willen doen. Naar God toe gaan. Psalm 4 is zo'n psalm. We zullen, als we onze hulp betuigd hebben en de zegen van God hebben ontvangen, Psalm 4, vers 3 zingen. Laten wij eerbiedig voor de Heer zijn. Genade voor u en vrede van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Thank you. Laten wij voor God op de knieën gaan en samen bidden of Hij in ons midden wil zijn en ons wil zegenen. Heer, eeuwige God, U woont in de hemel. Wij leven hier op aarde, Heer. En we zingen over angst. En angst is eigenlijk van alle tijden. Het is begonnen toen Adam en Eva zich van U losrukten. En toen U dichterbij kwam, het op een lopen zette. En sinds die tijd zit het ergens onderhuids in ieder mens. De angst om te bestaan. De angst voor alle mogelijke bedreigingen in het leven. De angst voor U ook. Wat zal God van mij vinden? De angst voor een virus, vandaag de dag. We hebben het nog nooit van ons leven gezien en toch er aan de lijve mee te maken. En wij komen, Heer, met die onzekerheid, hulpbehoevend bij U. Ook vandaag. En we danken U dat dat kan. En dat we via de techniek van deze tijd ook met elkaar verbonden zijn. Ook al die mensen die thuis zitten te luisteren en te kijken. Dat Uw geest niet aan dit gebouw is gebonden. Maar dat Hij ook die techniek kan inzetten om ons tot rust te brengen. Ons vrede te geven. Het diepe besef dat ons leven en ook ons sterven bij U geborgen is. Eeuwig veilig. Wilt U ons zegenen? Laat Uw woord klinken, Heer, ook als we zullen kijken naar de Heere Jezus, lijdend, om ons te bevrijden. Geef dat we onze ogen goed open houden, maar geef ook dat we het laten binnenkomen, juist om ook Zijn liefde erin op te diepen en ons eigen te maken. Heer, wilt U ons alles geven wat wij nodig hebben? Welke plek we ook zijn en wat voor bijdrage we aan deze dienst ook leveren. Hoor ons bidden vanaf de aarde en wilt U er in de hemel mee aan het werk gaan in Jezus' naam. Amen. We zullen een aantal gedeelten uit het woord van God gaan lezen. Voordat we dat gaan doen wil ik even aandacht geven aan de kinderen. Ik kan jullie niet zien, maar hopelijk zien jullie mij wel. Een aantal weken geleden heeft de werkgroep zich er erg voor ingezet om een mooi thema in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen aan te leveren. We hebben besloten om dat thema toch zo goed als mogelijk te volgen. Als het goed is, dan hebben jullie of jullie ouders in de mailbox een mailtje gekregen met wat materiaal. En ik mag hier ook op verzoek van de werkgroep iets op het bord hangen. Vorige week ging het over Bijbel lezen, als ik het wel heb. En ik denk dat ik die hier mag ophangen. En in de dienst van deze dag staat de doornenkroon, het symbool van het pijnlijke lijden van de Heer Jezus, centraal. Daar wilde ik straks ook over preken. Hè. Waar staat die kroon vol doorns nou eigenlijk symbool voor? En ik vermoed dat dit symbool erbij hoort en die hang ik hierop. Astrid die zal met ons lezen uit de woorden van God. We lezen Genesis 3 vers 17 tot en met 21. Matteüs 20 vers 17 tot 19. En dan Matteüs 27 vanaf vers 26. Ik had opgegeven tot en met vers 31, maar omdat in het bijbelleesmateriaal voor de kinderen en de jongeren ook het gedeelte tot en met vers 44 aan de orde komt, leest Astrid door tot en met vers 44. Na de lezingen zingen wij uit het liedboek, lied 576, vers 1, 2 en 3.
Ik lees met u Genesis 3 vanaf vers 17. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Ga ik verder naar Matteüs 20. En daarvan lees ik de versen 17 tot 19. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen gezelen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Hoofdstuk 27. Hoofdstuk 27 vanaf vers 26 tot 44. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden! En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door om te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis komen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
Ik wilde vanmorgen inzoomen op vers 29a uit Matteüs 27. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Laten wij na de verkondiging uit de opwekkingsbundel zingen, lied 614, vers 1, 2, 3 en 4, het hele lied dus. Broeders en zusters, hier aanwezig of thuis luisterend of meekijkend. Afgelopen week heeft de regering ons aangezegd dat alle maatregelen nog zijn aangescherpt. En ook nog verlengd tot en met 1 juni, twee maanden nog. En een van de vragen die ineens op ons bordje ligt is, hoe houd je dat vol? Er verschijnen ook allerlei programma's op televisie waarin mensen adviezen geven. Als je ineens aan huis gebonden bent en je wordt afgeraden om naar buiten te gaan, of als je moet thuiswerken terwijl je kinderen ook om je heen dartelen. Hoe houd je de tijd? Hoe breng je de tijd door? Hoe houd je structuur in je dag? Hoe blijf je fit? Hoe loods je je kinderen er doorheen die ineens ontregeld zijn en toch allerlei taken voor school moeten doen? En misschien worden er ook wel meer spelletjes gedaan. En jongeren willen graag gamen, hoorde ik. Maar misschien zijn er ook wel plekken waar meer gezelschapsspelletjes binnenshuis dan worden gedaan. En misschien kent u dit spel nog. Even wachten op het beeld. Ik denk dat je gewoon op annuleren moet klikken. Daar is die. En ganzenborden. Echt wel een spel uit de oude doos. Heeft hier en daar iets weg ook van Monopoly. Monopoly zeggen sommige mensen. Wie van u weet wat er bij ganzenborden het meest verraderlijke vakje is? Je hebt een vakje met de gevangenis, nummer 52. Je had ergens een put, nummer 31. Maar je bent echt helemaal de sjaak als je op nummer 58 komt. En dan zie je ook een gans met zijn poten in de lucht liggen. En als je daarop komt, ja, dan ben je dood. En dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. En zelfs als je een straatlengte voor lag, dan nog moet je helemaal terug naar af. Een spelletje doen om de tijd te doden. Nou, daar wisten ze in het leger van de Romeinen ook wel raad mee. De soldaten die ergens ver weggelegen waren, die hadden ook zo hun spelletjes bedacht. Om de tijd te doden en een beetje lol te trappen. En één daarvan was het koningsspel. En het bijzondere van dit spel is dat restanten ervan zijn teruggevonden, nota bene in Jeruzalem. De Burcht Antonia. Een van de weinige plekken die echt historisch waar is. En als je daar komt, dan zie je daar in de grond, in de plavuizen, nog bepaalde tekens gekerfd. En dat zijn tekens van dat koningsspel. En ik weet nog goed dat ik deze ruimte binnenkwam en dat de ontroering mij naar de keel greep. Want ik dacht, ja, hier is het dus echt gebeurd. En er zijn een heleboel plekken in Jeruzalem waar achter je vraagtekens kunt zetten van was het wel echt hier. Maar dit is een plek waarvan je bijna zeker kunt zijn, ja, hier was het dus. Hier heeft de Heer Jezus gestaan, kijkend, zwijgend, lijdend, uitgekleed, zijn rug tot bloedens toe gegezeld. In deze ruimte is het koningsspel met hem gespeeld. Gewoon een beetje tijdverdrijf voor soldaten ver van huis, die wel een verzetje kunnen gebruiken. En bij het spel gebruikte je 4 bikkels, zeg maar 4 dobbelstenen uit die tijd, allerlei letters en cijfers op de zijkanten. Je kon 35 verschillende worpen gooien. Maar 1 worp was altijd fataal, dat was de koningsworp. En dan moest je in een speciaal vak gaan staan en dan mocht de rest met jou de spot drijven. En dan ben je echt voor paal gezet. Misschien leek je aan de winnende hand, maar je werd ineens van een winnaar de grootste loser van de hele wereld. Gods koning, daar gaat de preek over, Gods koning als een bespottelijke vertoning. Ik wil vanmorgen naar 3 dingen kijken, naar het spel. En we zullen inzoomen op de kroon en aan het eind ook de troost eruit putten. Gods koning, een bespottelijke vertoning. Het spel, de kroon en de troost. En mijn bedoeling met deze preek vanmorgen is dat we weer meer gevoel krijgen voor de onmetelijke liefde van de Heer Jezus voor ons. Maar natuurlijk ook dat je in deze coronatijd je veilig en geborgen weet in die liefde van Jezus. En dus meer gevoel krijgen voor de liefde van Jezus, maar je ook geborgen weet in die oneindige liefde. Laten we eerst eens eventjes kijken naar het spel. Want het lijkt wel alsof Matthäus zijn uiterste best doet om onze spel van zo dichtbij mogelijk te laten meemaken. En als ik zulke stukjes in de Bijbel lees, dan gaat bij mij altijd de fantasie werken. En hoe zou dat eigenlijk gegaan zijn in het echt? En opgewonden rennende soldaten door de gangen van de burcht Antonia. Kom op jongens, we hebben er weer eentje, we kunnen weer lol hebben. En Jezus die tegen de muur hangt, zijn gezicht al opgezwollen, want hij is al een hele nacht door aan 1 stuk gemarteld. Zijn kleren al onder het bloed. Een Joodse oproerkraaier, denken de Romeinen, ook al vinden ze geen enkele schuld in hem. En tegen de muur staat al een kruis klaar. Er is een snelrechtprocedure aan te pas gekomen. Dan kunnen ze nog net voor het paasfeest hebben hangen en het klusje afwerken. Jongens, zullen we het koningsspel doen? Kan nog net. Dan nemen we hem als spotkoning. Voor zijn koninkrijk geeft geen mens nog 1 rode cent. Een van de soldaten komt al met een mooie rode mantel aanlopen. Een namaakkoningsmantel. En een ander die trekt wat doorntakken bij het vuur vandaan. Even snel een kroon in elkaar flansen. Een paar gaan spottend voor hem op de knieën. Eentje doet net alsof hij Jezus heel eerbiedig en onderdanig een kus wil geven. Maar rochelt een soldatenrochel in Jezus' gezicht. Waarom vertelt Matthäus dit? Zo in detail. Je staat er bijna met je neus bovenop. Het zou zomaar als een script kunnen dienen voor een film. The Passion of Christ zou die kunnen heten. Waar slaat dit op? Maar er gebeurt natuurlijk onvoorstelbaar veel. Hij heeft gezegd, weten ze heel goed, ik ben de Zoon van God. Als je je dat realiseert, Dan besef je ook ineens dat dit onvoorstelbaar vernederend voor Jezus geweest moet zijn. Ik ben de Zoon van God. Ik ben thuis in de hemelse glorie. En nu word ik behandeld als een voetveeg. Iemand die op sterven na dood is. En ik ben puur uit liefde naar de aarde afgedaald om mensen te redden. Om ze van de ondergang te verlossen. En Matthäus heeft aan het begin van zijn evangelie ook verteld dat de engel uit de hemel de naam op het geboortekaartje moest spellen. Jezus moet hij heten, want hij komt de mensheid redden van zonde en alle gevolgen ervan. En je ziet hier dus ineens losbarsten wat er in mensen zit. De lol, het leedvermaak, een ander kleineren, je eigen haan koning laten kraaien. In het materiaal voor de kinderen wordt daar de vinger ook bij gelegd, dat spotten ook heel erg pijn kan doen. Nou, misschien weet je dat wel uit de klas. Iemand maakt een grap over je en van binnen doet dat zeer. Je maakt een grap over een ander en je beseft ergens wel, ik heb de ander pijn gedaan. Nou, reken maar dat de Heer Jezus dat ook gevoeld heeft. En ineens zie je ook de ongelooflijk grote liefde van Jezus. En dat hij dit aanging. En hij wist het van tevoren. Daarom hebben we hoofdstuk 20 ook even gelezen. De Zoon des Mensen zal naar Jeruzalem gaan om te lijden en te sterven. Hij wist het. Maar hij is er niet met een grote boog omheen gelopen. Hij is er niet hard voor weggelopen. Maar hij heeft bewust elke stap gezet op weg naar dit moment. En wij doen er goed aan om daar onze ogen voor open te houden. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt, hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer, hij voor mij. Wie wil worden zoals hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid is op hem die voor mij strijdt. Het spel. Nu de kroon. Want wat we even gaan doen, ook aan de hand natuurlijk van het hele thema met de kinderen en de jongeren. Wat we even gaan doen is inzoomen op één detail. Die kroon. En gevlochten van takken met gemene dorens. Nou, u weet wel, als je takken hebt met dorens, dan is het altijd oppassen. Als je een rozenstruik gaat snoeien. Of als je bramen probeert te plukken en er zitten dorens aan de braamtakken. Zo'n doorn kan gemeen prikken, kan in één keer je huid opentrekken. En dan gaat het bloeden. Maar als je de Bijbel kent, dan gaat er ook ineens wel een rood lampje branden. Dorens en distels. En je handen zou je kunnen zeggen en ja, je trapt erin met je voeten. Die kwamen we in de Bijbel al eerder tegen. Helemaal in het begin. Vervloekt is de aarde om wat je hebt gedaan en zwoegend zul je ervan eten, je leven lang. Het dorens en distels. De dingen die pijn doen, gewoon bij je werk, tijdens het leven op aarde, zijn een gevolg van onze machtsgreep ooit, in het verre verleden. Je wilde zelf bepalen wat goed is en verkeerd. En je wilde net als God koning zijn. En dan zegt God, ja, dat gaat echt niet goed. Zonder mij gaat het niet goed. En ik voorspel je, leven op aarde gaat pijn doen. Nou, kijk maar om je heen. Of kijk terug in je eigen leven. Dat zie je natuurlijk op allerlei manieren gebeuren. En naast het kruid, zou ik bijna willen zeggen. In de lente springen de bloemen weer op. Lopen de bomen uit. Maar naast het kruid groeit altijd het onkruid. En dat lijkt iets onuitroeibaars te hebben. De Heere die maakt het ook heel concreet. Hè. Die zegt van ja, dat zal gebeuren als je pijn leidt bij een bevalling. En als opvoeden een klus is waar je soms tranen van in de ogen krijgt. En je ervaart het aan de lijve bij het ouder worden. En naast de lach ook zomaar de traan. Naast de uitbundige ontspanning ook zomaar het zweet van de inspanning. Naast een blakende gezondheid ook zomaar ineens een coronavirus. En mede te danken aan onze wereldwijde handel en onze intercontinentale vliegreizen en luxe wintersportvakanties. Een verkoudheidje waar je normaal gesproken je schouders over ophaalde, kan ineens beangstigend worden. Dus wanneer die soldaat op het lugubere idee komt om een kroon van doorntakken te vlechten en die hardhandig in de huid van Jezus te drukken, dan raadt hij als het ware de pijn van het leven bij elkaar. De pijn van de hele wereld. En als je de vraag stelt, ja, wie hebben dat nou op hun geweten, hè, kun je ervan afmaken door te zeggen, ja, dat waren die Romeinse soldaten. Gewetenloos, gewend aan wreedheid. Nee, de Heer Jezus die zei, ik ga naar Jeruzalem, want ik zal worden overgeleverd aan de heidenen. Hij ziet dus achter die Romeinse soldaten de hele wereld als achterban opdoemen. En de pijn van de hele wereld komt op hem. Zo beschrijft Jesaja al in een profetisch vergezicht de Messias. En dan zegt hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Geen willoos slachtoffer, maar een vrijwillig offer. Het lam van God. Maar sta ik daarover te preken, en ik heb er van de week natuurlijk opnieuw ook naar gekeken en over nagedacht. En ik denk van, ja, moet je dit wel willen zien? Want het valt niet mee om dit eerlijk onder ogen te zien. Zie wat Jezus heeft gedaan. In zijn lijden heeft doorstaan zoveel liefde. Verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. En daar gaat het natuurlijk om. Dat wij iets van die onbegrijpelijke liefde van God in Jezus en iets van die oneindige liefde van de Heer Jezus zelf gaan aanvoelen. En gaan geloven. En gaan vertrouwen. En daarom als derde de troost. Een doornencorona. Het woord kent tegenwoordig iedereen. Corona betekent kroon. Een kroonvirus gaat rond. Voor sommige risicogroepen levensbedreigend. En die naam heeft het virus te danken aan zijn vorm. Het heeft iets van een kroon als je een doorsnede ziet. En het maakt mensen bang. Ik zag van de week een jonge man uit Hasselt en die zei, ik vind het eng. Ik ben christen, zei hij. Dus ik heb een houvast, maar ik vind het eng. Want in Hasselt zijn relatief veel besmettingen. En ik zag in een van de vele praatprogramma's Paul Witteman voorbij komen, ook inmiddels toch wel een man op een zekere leeftijd. En hem werd rechtstreeks de vraag gesteld, ben je bang? Zijn ogen werden vochtig en hij zei, ik ben bang. Hij zegt, want ja, dan word ik wakker en ik ben journalist. En dan luister ik weer naar het nieuws. Hij zegt, en het is alleen maar coronanieuws. En het wordt ook alleen maar meer en erger tot nu toe. En ineens zat hij daar kwetsbaar mens te zijn. En als je dan bedenkt dat dit nog maar een kleine epidemie is in vergelijking met allerlei epidemieën uit voorgaande eeuwen. Om dit plaatje op internet, coronavirus hangt ergens helemaal onderaan, COVID-19. Maar daarachter staan in die grotere bollen de epidemieën uit voorgaande tijden. Toen hadden ze natuurlijk nog geen ziekenhuizen en intensive care en noem het allemaal maar op. En geen vaccins. Dus als er een keer zo'n ziekte uitbrak, dan gebeurde er echt wel wat in de wereld. En ik moest ineens denken aan Romeinen 8. En Paulus die heeft natuurlijk ook in zo'n wereld geleefd en het evangelie van Jezus Christus verkondigd. En hij is dan zo eerlijk, hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Onderworpen aan vergankelijkheid, zegt hij, en de schepping zucht en lijdt. Wij ervaren in onze tijd ook iets van dat kreunen en zuchten en lijden van de schepping. En het komt dichtbij. Ons mensenleven heeft altijd iets dubbels. Uitbundige vreugde, je hoogtijdagen, de momenten die je je leven lang niet meer vergeet, maar daarnaast ook zomaar verdriet. Je gezondheid, geniet ervan, zeker in je jonge jaren, zegt de prediker. Maar ook zomaar sluipt een ziekte binnen. Momenten dat het niet stuk kan voor je gevoel. De overwinning. Maar ook zomaar de pijn. Er zijn mensen die zeggen, ja, het is of God of de duivel. Ik zou daar nog iets tussen willen zetten. Want daartussen zit ook het dubbele van de gebrokenheid. En God heeft dit menselijk bestaan, schrijft Paulus, aan vergankelijkheid overgegeven. Het is niet altijd of God of de duivel en dan één van tweeën. Er zit in het hele leven op aarde altijd iets dubbels. Het mooie en het moeilijke. Het gave en het pijnlijke. En juist daarom schrijft Paulus, in dit alles kan niets ons uit de liefde van Christus wegkrijgen. Paulus die somt in Romeinen 8 die bedreigingen ook allemaal op. Lees er maar eens. Jacco heeft dat gedeelte vorige week gelezen. Vers 31 tot en met 39. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Maar ook in deze tijd waarin het coronavirus wereldwijd huishoudt, blijft dat ene grote houvast overeind. Er is de liefde van Jezus Christus waarin je veilig bent. Ook als je in afzondering wordt teruggedrongen. We leven in de 40 dagen tijd. Een periode om je te bezinnen. Om eens goed na te denken. Om stil te staan bij het lijden van Jezus Christus en de impact ervan op je eigen leven. Het woord kende ik al, maar iemand maakte mij er afgelopen week op attent dat het woord quarantaine 40 dagen betekent. Het stamt uit vroegere eeuwen, de tijd dat er een enorme pestepidemie over de wereld ging en schepen in Italië, als ze een haven binnenkwamen, 40 dagen ergens op een plek moesten blijven stilliggen om zeker te zijn dat er geen besmetting meer aan boord was. 40 dagen tijd. We worden wat teruggedrongen in onze huizen. We leven teruggetrokken in afzondering, alsof God ons een beetje in quarantaine plaatst. Om na te denken. Wat is nou je zekerheid? Waar hou je je aan vast? Je jonge leeftijd. Denk je misschien, mij kan echt niks gebeuren, ik overleef het wel. Of je blakende gezondheid, ach, ik denk dat ik het wel kan hebben, ik ben goed gezond. Ik kom er vast en zeker genadig van af. Jezus stapt ons leven binnen. Hij heeft zich als Zoon van God heel bewust met ons aardse bestaan geassocieerd en met ons leven verbonden. En als je gedoopt bent, staat het op je voorhoofd. En zijn corona van Doorns geeft ons in deze coronatijd zekerheid. Zie de liefde in zijn ogen staan. En als je die gezien hebt, kun je rustig verder gaan. Zijn genade is genoeg. Amen. Om de weg in het leven te vinden heb je houvast nodig en wat anders dan gebruikelijk wilde ik dat houvast zoeken in Romeinen 8. Ik lees een gedeelte daaruit met u en laten we aansluitend gezang 218 vers 1 en 4 zingen. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. De geest helpt ons in onze zwakheid en kwetsbaarheid. Wij weten immers niet altijd wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij laten delen in zijn luister. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar we zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Laten wij gezang 218 zingen. Laten wij knielen en ons bestaan in Gods handen leggen. Eeuwige God, daar zitten we dan, of daar liggen we op onze knieën. Wat een onvoorstelbaar houvast. Dat wat er ook gebeurt in ons leven, en hoe het ook zal gaan in de toekomst, en hoe de ontwikkelingen rond het coronavirus ook zullen zijn. Maar u reikt ons de hand, liefdevol, neemt ons kleine mensenhandje in de uwe en zegt tegen ons, je hoeft niet bang te zijn. Al gaat het virus rond, want er is niets wat je uit mijn liefde kan wegkrijgen. En we danken u, Heere Jezus, uit de grond van ons hart, dat u ervoor gekozen hebt, bewust en vrijwillig, om ons aardse bestaan binnen te stappen, om uzelf er helemaal mee te associëren, als baby al, omdat wij ook baby geweest zijn, en bij het opgroeien als puber, dat u ook niet teruggeschrokken bent voor de pijn van het leven, het lijden in deze wereld. En u hebt het als een magneet naar u toe getrokken, want onze ziekte en onze schuld kwam op u. En het werd gesymboliseerd door die soldaten die de spot met u dreven en op u insloegen en die doornenkroon in uw hoofd drukten, zodat de huid opensprong. En wij danken u, Heere Jezus, voor uw liefde. We krijgen er een eeuwigheid voor om die te aanbidden en te bezingen en te gaan begrijpen. En we danken u voor uw zwijgen. Dat het toch niets geholpen zou hebben. En het de weg was die u wilde gaan en moest gaan. We danken u, Heere Jezus, dat u het kruis en daarin ook de vloek van God voor ons hebt weggedragen. En wij bidden om troost, Heer. Uw liefde is allesomvattend en om ons heen, dag en nacht, ook in deze spannende en onzekere tijd. En we bidden om rust, als we bang zijn. Om vertrouwen, als we ons onzeker voelen. Wij bidden om bescherming, als we tot de zogenoemde risicogroepen behoren. Wij bidden, Heer, omdat onze gezondheid en ons leven ons lief zijn. En er toch ergens die sluipende angst is dat het bedreigd wordt. We willen bidden voor alle zieken. Niet alleen de mensen die lijden onder het coronavirus, maar er zijn zoveel andere zieken en ziekten. Heer, wees er nabij. Wilt u alle medische wetenschap ook inzetten en gebruiken? Wilt u ons helpen om vaccins te vinden? En ook daarin uw geneeskracht te ontvangen. Wij dragen de hele wereld aan u op, Heer. Ook die gebieden waar het virus nog niet echt is doorgedrongen, maar waar de gezondheidszorg vaak stukken en stukken minder is dan hier in Nederland. De vluchtelingenkampen waar mensen echt op een kluitje zitten en als één virus binnenkomt, dan vallen er misschien wel honderden of duizenden doden. Heer, wilt u ons toch manieren geven om dit te keren? Wilt u intensive care bieden aan de hele mensheid? Wij bidden voor de werkers in de gezondheidszorg, in de verpleeghuizen, de thuiszorg, voor artsen ook, huisartsen die de testen moeten uitvoeren in beschermende pakken, soms met meer risico voor eigen leven. Wij bidden om uw zegen over het onderzoek van deskundigen. Om wijsheid voor beleidsmakers. Om besluitvaardigheid voor ministeries en regering. Wij bidden voor onze Stilok-luisteraars, Heer, die we niet persoonlijk kennen, maar die naar alle waarschijnlijkheid vanmiddag deze dienst zullen meemaken. Vaak ook aan huis gebonden, zeker in deze dagen. Wilt u hen ook laten vertrouwen op uw genade en veiligheid bieden in uw liefde en geven wat ieder in zijn of haar situatie nodig heeft. Wilt u ons laten beseffen dat we in alle kwetsbaarheid onkwetsbaar zijn in Jezus Christus. We bidden, laat die boodschap ook recht overeind blijven en doorkomen in de wereld. Heer, wilt u het grootste evangelie zegenen. Alle prediking, meditaties, overdenkingen van vandaag. Ook nu mensen beseffen hoe kwetsbaar ze zijn en ze toch ook aan christenen vragen, waar vind jij je houvast in en hoe werkt dat dan? Geef dat we ook als christenen willen uitzenden wat we van u hebben gehoord en meegekregen. Wij bidden om alle zegen over bijbelstudies. Om uw zegen over alle manieren om contact te houden. Gelukkig beschikken wij over allerlei manieren. App, Skypen en al die dingen meer. En wij bidden ook om een krachtige doorwerking van uw geest. De geest die verbindt aan elkaar, maar allereerst altijd aan u en de Heer Jezus. We zullen zo meteen onze liefdegaven inzamelen, Heer, voor het onderwijs aan de Theologische Universiteit. Wilt u dat zegenen en kracht geven? We zullen onze gaven inzamelen in Oost voor de International Justice Mission, om mensen die in slavernij vastzitten te bevrijden. Wilt u onze bijdrage ook zegenen en ook dat een manier laten zijn om in deze wereld verlossing en vrijheid te bevorderen? Heer, het is een periode van in quarantaine zitten, ergens. Tijd om je te bezinnen. Om mee te leven met uw lijden. Juist om uw liefde te leren proeven. En om daarop te vertrouwen. Als het enige houvast dat stand houdt in leven en sterven. En geef dat we daarin groeien. Zodat we rustig en vertrouwensvol door het leven gaan. Wilt u ons helpen als we thuis zijn? Als gezinnen, als de kinderen zich ontregeld voelen, als conflicten misschien wat gemakkelijker ontstaan. Wilt u bij ons zijn als we ouder zijn en ons hoogst kwetsbaar voelen in deze tijd? Wij bidden ook voor alle alleengaanden die ineens van allerlei contacten zijn verstoken. Heer, wilt u ons met uw liefde omringen? Uw genade is genoeg. Zegen ons vanuit de hemel en hoor ons bidden. In de naam van Jezus Christus die ons lief heeft. Amen. We lassen een moment in waarop we onze liefdegaven kunnen geven en ik denk, Gerra, dat tijdens de collecte opwekkingslied 706 begeleid en gezongen zal worden.
Thank you.
Als er één lied in de Bijbel en in het psalmboek is dat gaat over angst en daarin een veilig heen komen zoeken bij God, dan is het psalm 91 wel. Laten we dit keer vers 2 zingen, dat doen we dan uit het liedboek, en vers 8 uit het gereformeerd kerkboek. Laat u vanuit de hemel door onze Heer zegenen en weet u in zijn liefde dag en nacht veilig. Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u in alles vrede geven.